Geliefden in onze Heer Jezus Christus, wie in kranten of andere geschriften of in reclamefolders bladert of daar wat in leest, die komt regelmatig advertenties tegen of aanbiedingen van reformartikelen. Alternatieve mogelijkheden vanuit de natuur of iets dergelijks om te komen tot een gezondere leefwijze. Goed om beter te kunnen slapen en voor een ander weer om beter te kunnen eten en beter te kunnen werken. Om je wat lekkerder in je vel te voelen. En ga zo maar door. Het is een scala van mogelijkheden die je daar aangereikt wordt als reformartikelen. Dat woordje reform, dat komt van het woord reformeren, hervormen. Het vernieuwen van lichaam en geest. Maar die reformartikelen die helpen maar tot een zekere grens. Eigenlijk is dat eigentijdse woord al vele eeuwen oud. Want we kennen dat al vanuit de reformatietijd. De naam zegt het al. Ook bedoeld eeuwen terug als een proces van innerlijke vernieuwing. Maar dan met name van de kerk, de ecclesia. En een gevleugeld woord is daarna de kerk doorgegaan. Ecclesia reformata, semper reformanda. De kerk der reformatie moet steeds weer opnieuw hervormd, vernieuwd worden. Maar niet alleen maar het instituut kerk heeft innerlijke vernieuwing nodig. Zoals ook nu, in onze tijd. Maar ook ieder van ons persoonlijk. Of je nu jong bent of oud, dat maakt niet uit. Die vernieuwing naar binnen toe hebben we nodig. En dat is het nu, gemeente, wat de apostel Paulus u en mij vanmiddag wil doorgeven. Dit woordje, dat gebruikt hij later nog een keer in deze brief, in de 12e hoofdstuk. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Innerlijk moet er een andere verhouding gaan ontstaan. Hier in dit hoofdstuk 5 staan we aan het begin van een nieuw onderdeel van zijn brief aan de christelijke gemeente te Rome. Daarvoor heeft hij in verschillende hoofdstukken iets gezegd over de toestanden van het heidendom die daar waren en ook over de groepsvorming die daar was, over Romeinen, heidenen, Grieken, barbaren, vrijen en slaven. Heeft uiteindelijk ook gezegd dat alle mensen zondaren zijn voor God en dat er dan maar één weg is om tot God te komen, dat is door de rechtvaardiging van het geloof. En dan gaat hij verder. Vanaf nu en in het volgende deel van zijn brief spreekt nu de apostel Paulus over dat nieuwe leven in Christus. Hij grijpt er nog even op terug, op wat hij al eerder gezegd heeft in hoofdstuk 3. Maar nu is de rechtvaardigheid van God aan het licht gekomen buiten de wet om, want het getuigenis van de wet en de profeten ligt erin. En nu gaat hij verder. Op het eerste gehoor lijkt die brief van Paulus aan de Romeinen een strak, dogmatisch betoog te zijn. Leerstellig. Maar gemeente, toch is dat echt niet zo. Het begin van dit hoofdstuk, van dit vijfde hoofdstuk uit de brief aan de Romeinen, dat klinkt in ieder geval ons tegen als een lied. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Hier spreekt een mens van wie het gezicht straalt door het zonlicht dat voor hem opging. Jezus Christus is hem verschenen toen hij op weg was naar Damascus. En hij heeft daar die goddelijke stem gehoord. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. En daar heeft de apostel Paulus geleerd wat het betekent om gerechtvaardigd, om vrijgesproken te zijn uit het geloof. Zonder enige verdiensten van zijn eigen kant. Daar kwam geen nagelschrapje van hem aan te pas. Omdat hij bijvoorbeeld gehoorzaam was aan het gebod van God. Of zo'n goede schriftgeleerde was. Niets daarvan. Hij moest eer zijn gang laten gaan. En hem laten zijn en laten doen wat hij is en wat hij doet. Tot heil, tot behoud van mensen. En zo hebben we vrede bij God, zegt de apostel hier. Door onze Heere Jezus Christus. Niet door iets van ons, maar door hem. Hier wordt niet anders bedoeld dan het hersteld worden, het hersteld zijn van de relatie tussen God en mensen. Want die is namelijk zo verstoord geraakt door de zonde in deze wereld, dat de ontvangst weg was. En nu, zegt de apostel, mag die relatie weer hersteld zijn door Jezus Christus. We hebben vrede bij God. Nu moeten we dit niet uitleggen als een soort goede wens van de apostel om vrede bij God te hebben. Zo zou u dat kunnen lezen in sommige handschriften. Laten wij toch vrede hebben bij God. Nee, dat staat er niet. Het is veel meer een getuigenis van het geloof. Wij hebben vrede bij God. En deze vrede, die komt van de andere kant. Dat is niet de vrede van beneden, door mensen tot stand gebracht. Want wat door mensen tot stand gebracht wordt, gemeente, dat weet u. Dat kent u en u ziet ook wat ervan wordt. Ik hoef maar één voorbeeld te noemen dat heel recent is. Dan denk ik ook aan die route die Israël en de Palestijnen zouden moeten gaan. Handdruk gegeven aan elkaar, maar u weet hoe het op dit moment gesteld is. Deze vrede die Paulus hier bedoelt is niet van beneden, maar die is van boven. Die is van God en die is duurzaam. We worden gerechtvaardigd. De vrede met God is er door Christus. Uit geloof. En dat maakt het alles heel spannend. Want buiten deze relatie om vinden we geen vrede. En vinden we geen verzoening. En vinden we geen vrijspraak. Denk maar aan het voorbeeld dat de Heere Jezus gaf aan zijn discipelen in die gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Toen hij zei, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Allen die in mij blijven, dragen veel vrucht. Maar alle ranken die geen vrucht dragen, worden afgehouwen. Het is nodig om dat de vruchtdragende rank verbonden is aan de wijnstok. De wijnstok Christus. Want zonder mij kunt ge niets doen. En dat brengt ons nu in het spanningsveld van de vraag. En hoe is het nu in mijn leven? Want het gaat er natuurlijk niet om dat we een heel algemeen verhaal aan horen. Uiteindelijk gaat het om die vraag. Hoe is het nu met die relatie tot de levende God in mijn leven? Is mijn leven nu verbonden aan de Heere Christus en aan zijn verlossingswerk. Of niet? Zijn we nog bezig om allerlei hechtingsmomenten te vinden bij onszelf of andere grijpbare momenten? Paulus die weet welke weg hij moest gaan. Dat is, mijn leven is verbonden met Christus. In hem is de verlossing tot hem gekomen. En vanuit die gedachte noemen we hoofdstuk 5 dan ook een geloofslied. Gericht op de zon der gerechtigheid Christus, door wie we ook de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade. Want dat is het uiteindelijk. Enkel genade. Sola gratia. Er is een deur, er is een weg tot behoud. En het doet roemen in de hoop der heerlijkheid van God. Hij heeft voor de zijnen wat klaar liggen. Geen wonder dat Paulus het soli deo gloria aanheft. En dan ineens, gemeente, dan is het alsof de apostel Paulus zich wat omkeert. En terwijl hij dan wijst naar die donkere wolkenmassa's die overdrijven, zegt hij er niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Het is net alsof hij hier een omslag maakt. In die eerste twee versen zegt de apostel wat hij bezit en wat het doel is waar hij op is gericht. En dan in die versen 3, 4 en 5, die volgende versen, dan zegt hij hoe hij tot dat bezit gekomen is. En als je goed opmerkt, dan merk je in zijn woordkeus hier een zekere climax. Want hij spreekt daar over verdrukkingen, maar die lijden, wij roemen in de verdrukkingen en weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Eerst verdrukking. En dan komt hij tot lijdzaamheid of volharding. En dan weer een stap omhoog spreekt hij over bevinding. En nog een trede hoger over de hoop. En op een plateau daarboven spreekt hij over dat de hoop niet beschaamt. En als de hoop niet beschaamt, dan houdt dat in zekerheid, vastheid. Maar hij begint bij de verdrukkingen. Niet verdrukking in het enkelvoud, maar in het meervoud. En Paulus weet daarvan. We hebben 2 Korinthe 11 gedeeltelijk gelezen. En daar doet hij in een stukje van dat hoofdstuk verslag ervan hoe dat hij dat ervaren heeft. En dat hij dan ook met recht mag spreken over verdrukkingen. Hij had het over slagen krijgen en over gevangenschap en over doodsgevaar. Schipbreuk lijden, honger lijden, dorst, kou ervaren. Wat heeft hij al niet meegemaakt in zijn leven? Heel veel. Heel veel. En van dat vele is er ook iets in dat we allemaal wel enigszins herkennen. De een meer en de ander wellicht wat minder. Maar gemeente, we hebben ermee te maken of we krijgen ermee te maken. Ik denk aan die jongen of dat meisje die de afgelopen week niet, maar die week daarvoor kreeg dat ze gezakt waren. Nou, dan heb je nogal zo erop gezeten om het te halen. En hoe moet het nou verder? Je moet de zaak weer helemaal opnieuw gaan bezien. Overdoen, stoppen, weer moed verzamelen. Iemand met een drukke baan, volle agenda, promotie in het vooruitzicht. En dan dat onverwachte, wat we niet konden incalculeren, dat die hartinfarct. U moet medische onderzoeken ondergaan. En dan maar afwachten. Afwachten wat de dokter zeggen zal. Bij afronding van het onderzoek. Wat een spanning levert dat op. Wat een verdrukking. En gaan we nog even door, gemeente, dan is er heel wat we gemeenschappelijk hebben. En zeggen we tegen elkaar, oh, weet jij daar ook van? En soms hebben we wel eens een moment dat we denken, nou, ik geloof dat er niemand is die het zo erg heeft als ik. Maar wetende dat de verdrukking werkt. Want bij al dat gemeenschappelijke begint hier ook het grote verschil. Goddank hebben we nog niet te maken met verdrukkingen zoals mensen bijvoorbeeld in Pakistan. Of christenen in Soedan. Of in China. Of in zoveel andere landen. Waar geen godsdienstvrijheid is. En waar mensen gemarteld worden. Waar mensen gedood worden. Waar kerken verbrand worden. Dat is een groot verschil. En zeggen we, goddank, dat hebben we hier nog niet. Maar er is nog een ander verschil, gemeente. Wat heeft die verdrukking namelijk uitgewerkt in ons leven? Heeft het iets te zeggen gehad? Zijn die voetafdrukken die ze in ons leven achterlieten, zijn die als voetsporen in het zand? Dan weet u, en die jongens en meisjes in de kerk weten dat helemaal goed, dan weten we wat daarmee gebeurt. Kijk maar als je een keer aan het strand geweest bent en je hebt daar een paar grachten gegraven, of een toren, of je hebt daar voetstappen gezet en zo een spoor gemaakt, of je naam in het zand geschreven, en kom je de andere dag en je gaat er naar zoeken, dan zeg je, waar is het nou? Ik kan het niet meer vinden. Het is weg. De zee en de wind, die wissen ze zo weer uit, die sporen. Dat kan. Dat ze niets bij ons achtergelaten hebben. Kan ook zijn dat het groeven waren. Groeven in graniet. Ingegrift. Blijvende verbittering. Teleurstelling. Om wat je ervaren hebt. En waar je maar geen raad mee weet. En wat je maar niet kwijt kunt raken. En als dat zo is, dan brengt dat alleen maar innerlijke leegte. Dan dreigt het door te breken in een lange, luide, bittere klacht. Of zoals ik een keer een jonge weduwe hoorde zeggen. Als er dan een God is, waarom gaat hij dan zo met mensen om? Ik kan het niet meemaken. Dat kan ook. Dat kan ook. De verdrukking bij Paulus heeft hem gebracht tot lijdzaamheid. Dat is heel wat anders. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Of, zo u wilt, volharding. Hier staan we voor de volgende trede. Maar het is wel een steile trede, hoor. Van verdrukking tot lijdzaamheid. Dat is heel wat. Want wat is dat eigenlijk? Lijdzaamheid of volharding. Letterlijk vertaald uit het Grieks blijft dat je daar wel twee betekenissen uit kunt halen. Je kan het heel negatief, je kan zeggen, het betekent deserteren, weglopen, maar het andere dat is of geduld hebben om eronder te blijven, om standvastig te blijven. En de apostel die bedoelt hier vooral die laatste kant. Al is de last van dat kruis nog zo zwaar, ik blijf eronder. Ik wil het dragen, omdat ik het dragen moet. En we houden het er ook onderuit. We blijven wachten op God. We blijven hopen op God. Hoopt op God, want Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Ik denk aan Jesaja 53, waar de profeet het heeft over de lijdende knecht des Heren. En daarmee werd de Heer Jezus bedoeld, zoals u weet. Hij droeg het kruis tot het uiterste, tot hij eronder bezweek, zonder één klacht. Hij bleef eronder. En zo gaat dat ook in ons geloofsleven. Of we worden deserteurs en we proberen die verdrukkingen met een grote boog te ontlopen. We geven het op. Of we blijven eronder en aanvaarden die verdrukkingen om Jezus wil. Door al die verdrukkingen heen wordt namelijk dan de volharding juist sterker. Zoals het uithoudingsvermogen van de commandotroepers door middel van allerlei ontberingen wordt vergroot. Ze kunnen steeds meer hebben. Ze verleggen hun uithoudingsvermogen. En zo wordt ook in de verdrukkingen het geloof geoefend tot lijdzaamheid, tot volharding. In Hongarije en ook in een deel van Roemenië ben ik regelmatig een soort kerkelijk logo tegengekomen van een lam als geslacht met het kruis en daarachter een palmboom die recht omhoog groeit. En daar werd ook mee bedoeld de tijd van de verdrukking onder het communisme, de tijd van de vervolging en van de benauwdheid. Maar juist te midden van de verdrukkingen groeide het geloof en bleef staande. Vandaag aan de dag, zei vorige week nog een collega tegen me, is die verdrukking weggevallen. Maar we merken ook in de christelijke gemeente dat daar ook een heleboel uitval ontstaan is. Hier hangt alles af van onze verhouding tegenover Jezus de Christus, die onze vrede is. Langs een andere weg kan het niet. Want alleen met Hem en in Zijn gemeenschap kunnen we het kruis dragen. Ook dat kruis dat op u of op jouw schouder gelegd is. En het leven dat we beleven, leren we zo te aanvaarden en tot volharding te komen. Verdrukking, volharding, bevinding. En de lijdzaamheid werkt bevinding. Een heel mooi woord. En ook inhoudsvol. Het wordt zo vaak misbruikt, soms onwetend ook. En daardoor ook onbewust verkeerd gebruikt. Omdat men niet precies weet wat ermee bedoeld wordt. Bevinding, dat kunnen we hier beter vertalen met kennis hebben aan. Nou, vraag dan maar eens aan een jongen die kennis heeft aan een meisje. Je kent haar? Ja, nou. Of ik haar ken? Ja. We hebben al heel wat met elkaar samen doorgemaakt, gepraat, met elkaar beleefd. We weten wel zo'n klein beetje wie de een of de ander is. We hebben kennis aan elkaar. Ze heeft een bijzondere relatie met mij. Kennis hebben aan. In de Bijbel van Luther, dat was de eerste Bijbel die uit het Hebreeuws en uit het Grieks vertaald is, daar heeft hij het woordje erproobdheid gebruikt. Beproefdheid betekent dat. En dat past hier in dit verband het best. Die verdrukkingen, die testen het geloof op zijn echtheid, op zijn houdbaarheid. Net als bij goud. Door alle smeltprocessen heen krijgt het goud de kleur van de echtheid. Van echt goud. En zo mag door de verdrukking heen de echtheid van het goud, van het geloof, bevonden worden. Ons geloof blijkt beproefd. In de tijd was er ergens in het oosten van ons land in een dorpje een klokkenluider die al zo'n 40 jaar handmatig de kerkklok geluid had. Zondags en ook door de weeks op gezette tijden. Dat hoorde zo bij zijn kosterschap. Vandaag de dag kennen we dat niet meer, want je drukt op een knop en die klok begint te luiden. Maar in de tijd was dat alles. Ach. En in een gesprek met de jonge dominee over het preken, zei de oude klokkenluider: dominee, het is met preken al net als met klokluiden. Eerst moet de diepte in je leven komen, voor je het goed kunt. En dan horen de mensen ook wat je klokluiden betekent. Die jonge dominee vroeg toen, en dat heb je als je jong bent, dan ben je ook wel overmoedig. Die vroeg toen heel overmoedig: en koster, je zegt dat je het kunt horen, maar is er nu in mijn leven al de diepte gekomen? Dat was heel direct. En het was ook even stil. Maar daarna verzamelde de oude man alle moed. En met ontroerende eerlijkheid zei hij toen: nee, dominee, nog niet. Nog niet. Gemeente, hier pakken we een woord op dat we nodig hebben om dat woordje bevinding of beproefdheid te verstaan. Diepte. Diepte. Oh, zegt iemand, daar weet ik wel van, want ik ga graag naar het Alpengebied toe en dan ga ik daar graag klimmen. En dan sta je daar zo op zo'n hoogte en dan kijk je naar beneden. Oh, wat mooi, wat een diepte. Dan zie je sommige mensen abzeilen naar beneden aan zo'n halve parachute. Nou, geweldig. Diepte. En ook in de zeeën zijn diepten. Diepten. Zo hoog de bergen soms zijn, zo diep kunnen de zeeën zijn. Maar ook in de figuurlijke zin van het woord kunnen er ook diepten en hoogten zijn. In het leven van die oude koster, klokkenluider, kwam de diepte, zo zeiden de mensen van het dorp, toen de smart in zijn leven kwam. Dat kosters echtpaar moest hun enige zoon verliezen in de dood. Dat bracht er bij hen de diepte in. Bij anderen is dat weer pijn. Soms moeten mensen ondraaglijke pijn lijden. En bij een ander kan het weer teleurstelling zijn. Teleurstelling in mensen. Teleurstelling in jezelf. Teleurstelling in de omstandigheden. En bij een ander is het weer bij de aftakeling van het lichaam, door ziekte of door ouderdom. En bij een ander weer door het lijden, diepte. diepte. Uiteindelijk brengt diepte slechts verwondering teweeg. We vreesden als schuim openbaar te komen, zoals het schuim op het goud in de smeltkroes van de goudsmid. Als schuim openbaar te komen in de smeltkroes van onze God. Zonder kracht. Elke zelfverzekerdheid is ons vreemd geworden. We zijn niet meer dan zondaren. En daarmee is ons bestaan getekend. Zondaar voor God. Maar nu, door de diepte heen, is ons geloof echt bevonden. Gemeente, dat is niet te danken aan onze trouw. Of aan onze goedheid. En aan onze gedrevenheid. Alleen maar aan die van de Heere onze God. En op die trouw van Hem heeft de bevinding haar diepste betrekking. In de verdrukkingen bevinden we dat God trouw is. Hij laat niet varen de werken van de... Zo mogen we iedere kerkdienst weer opnieuw beginnen. Verdrukking, lijdzaamheid, bevinding, diepte. En nu nog een trede hoger. De hoop. En de bevinding werkt hoop. Dat is de bijna laatste schakel. De echte hoop, die komt namelijk uit de diepte op. Denk maar aan Psalm 130. De psalm van de diepte. Uit de diepte roep ik tot u. En dan eindigt dat met die woorden, we zongen ze ook. Hoopt op de Heere, gij vromen. De echte hoop is als die prachtige gele dotters die ik vanmiddag nog zag in de sloten buiten het dorp. Prachtig is dat. U vindt het altijd weer akelig wanneer die grote tractors komen met die baggermachines, met die gas, en dan die sloten weer kaal maken. Op de bodem van die donkere sloot komen die mooie gele dotters tot groei. En door de warmte en door het licht gaan ze omhoog groeien. Om daarna met een warme gloed op het water te gaan drijven. Prachtig om dat te zien. Zou het nu in Gods koninkrijk anders zijn? Nee toch immers. De echte hoop begint bij onze hopeloosheid. En hij die een goed werk in ons begonnen is, die zal het ook voleindigen. Hier is het goed, gemeente, om elkaar te vragen. Waar komt onze hoop vandaan? Hebben we die zelf bedacht? Oh, we bedenken genoeg, hè? Ik hoop dit en ik hoop dat. Iedereen zoals we hier vanmiddag in de kerk zijn, heeft wel iets waar je ergens op hoopt. Een heleboel mensen die zeggen, ik hoop dat het toch allemaal nog eens goed zal komen in deze wereld. En daar ga ik aan werken. Maar we weten ondertussen wel beter wat daarvan terecht komt. Of, en dat is wat anders, is onze hoop gegroeid toen Gods verdrukkingen in ons leven kwam. Wanneer dat laatste ook in ons leven betekenis heeft gekregen, komt dan ook de bovenste trede. Zo. Het uitzicht vanuit de zekerheid. En die hoop, zegt Paulus, die beschaamt niet. Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dat is de zekerheid die Paulus aan de gemeente te Rome, maar ook u en mij, wil aanreiken. En de hoop beschaamt niet. Op u, o Heere, zongen de de vromen uit het Oude Testament al. Op u, o Heere, hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. En dan blijft er zangstof over. Zelfs in het holst van de nacht, in de diepte. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Want waarom staan we zo vast in die hoop? Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En dan denk ik ineens, want ik heb drie woorden nu gehoord. Ja, daar heeft Paulus wel eens meer wat van gezegd. Ik heb de woorden gehoord van geloof en van hoop en van liefde nu. Het zijn drie kernwoorden in deze tekst. Maar ze wijzen ons ook op iets anders. Ze wijzen ons ook op het werk van de drie-enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Geloven in Christus. Hopen op de Vader. En leven bij en uit de liefde in het hart. Door de Heilige Geest. Oh, wat Paulus hier bezingt, gemeente, het kan niet op. De liefde Gods in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Die Geest die is uitgestort op alle vlees, Handelingen 2, Joël 2. En hij neemt ook zijn volheid mee. Een uitgestorte liefde. Hij komt niet mondjesmaat en druppeltjesgewijs. De liefde Gods in onze harten als een overvloeiende fontein van alle goedheden. Een springader van het levende water. Een fontein die springt tot in het eeuwige leven. Dierbare verkleinwoordjes die mensen nog wel eens graag gebruiken, die schieten hier tekort. Deze rivier Gods is vol van water. Zo vol dat ik nu alle aarzelingen en al die ja-maars die ik altijd door had, verlies. En u mag delen in die overvloed van hem. Want het is liefde van één kant. Uitgestort in het hart. En dat vraagt om wederliefde. Want de Heilige Geest opent zondaarsharten. En zo mag die liefde van God het blijde geheim zijn van het leven als christen. O zeker, dat betekent niet dat het dan altijd een leven is op dat hoge plateau. Want wie een berg beklimt, die weet, ik moet ook weer afdalen. En het kan in het leven van een kind van God geweldig tekeer gaan. Het kan daar spoken. En donkere nachten kunnen daar doorgemaakt worden. En diepe dalen moeten er soms doorworsteld worden. Dat wel. Maar bij de een is het zus. En bij de ander is het weer zo. Maar niet alleen dit, zegt de apostel. Niet alleen dit. Maar wij roemen ook. En dat is iets van gezamenlijkheid. We roemen ook in de verdrukkingen. Want, en dat zegt hij aan het einde van hoofdstuk 8. Waar hij opnieuw een loflied, een zegenlied aanheft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Die is in Christus Jezus, onze Heere. Hoopt dan op hem, slaat oog naar boven. En laat het ook in u en in jou, in ons leven mogen zijn. Ik zal God, mijn God, nog loven. Amen.